Ik wil jullie vragen om Gods woord te openen op Romeinen hoofdstuk 2. Romeinen hoofdstuk 2. Zondags gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. We maken lekker vorderingen. Ik wil vandaag vanaf vers 12 met jullie lezen. Tot vers 16. Bidden. En dan vervolgens gaan we Gods woord ontleden. Romeinen 2, vanaf vers 12, we lezen het woord van de Heer. Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Want wanneer heidenen die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van. En hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. Zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus overeenkomstig mijn evangelie. Tot zover, laten we bidden. Vader in de hemel. We danken u, Vader, zoals we dat iedere week doen, Heer, dat we onze aanbidding op deze wijze voort kunnen zetten. Heer, wat een zaligheid dat we uw woord hebben. Heer, en u spreekt door uw woord, dus we bidden ook dat u ons oren geeft om te horen, een hart geeft om te begrijpen, Heer. En wanneer we onze Bijbels open hebben, dat we ogen hebben om te zien. Maar Vader, bid dat u ons zal heiligen door uw woord. Uw woord is de waarheid. Ik bid dat ons denken hernieuwd zal worden. En dat zal maken dat we zullen wandelen overeenkomstig uw wil, Heer. Dat we zullen onderscheiden wat wezenlijk is in uw ogen. Laat niemand hier onveranderd weggaan. Laat ons hart vol ontzag zijn voor u. En we bidden, Heer, dat we niet alleen hoorders zijn, maar ook daders van uw woord. En dat vragen we u enkel en alleen uit genade. In Jezus' naam. Amen. Tijdens het voorbereiden besefte ik me heel goed dat het mogelijk is, het is heel goed mogelijk, om grotere gedeelten van deze brief in één keer te behandelen. Vanaf hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 3 vers 20 maakt Paulus één groot argument. Dat is wat we continu behandelen. En toch nemen we de tijd en staan we stil bij specifieke gedeelten en versen. Dit doen we niet omdat we traag zijn, maar omdat herhaling en verdieping essentieel zijn voor onze wandel. Wij als mensen hebben herhaling nodig. Niet omdat Gods woord vaag of moeilijk te begrijpen zou zijn, maar omdat ons hart traag is om de volle impact van Gods waarheid te bevatten. We vergeten snel als mensen en hebben ook de neiging om oppervlakkig te blijven. We hebben ook de neiging te menen dat we weten wat er staat. Dat we weten dat het waar is, maar wanneer we worden geconfronteerd met de situatie, dat we dan toch vleeselijk de situatie gaan bekijken en benaderen. En daarom graven we als gemeente in de diepte en rijkdom van Gods woord. Hoewel we met z'n allen met rijkhalsend verlangen uitkijken naar de komst van onze Here, is onze reis door de schrift geen sprint, maar als het ware een marathon waarin we steeds opnieuw gevoed en gevormd worden, totdat hij komt. Dus wat is het punt wat Paulus maakt? Want dat moeten we continu helder voor ogen hebben. We gaan twee stukken lezen. Het eerste stuk hebben we al uiteengezet, dat hebben we behandeld. Het tweede stuk, daar komen we nog. Dus ik ga dit lezen, maar niet uiteenzetten nu. Maar ik wil dat we dit voor ogen blijven houden, zodat we dat begrijpen wat we aan het behandelen zijn. Het eerste gedeelte is natuurlijk Romeinen 1, vers 16 en 17. Paulus schrijft: want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dus dit is de kern en het uitgangspunt van het argument van de apostel Paulus. Het evangelie van Jezus Christus is de kracht van God, dus het goede nieuws, tot zaligheid voor ieder die gelooft. Het evangelie is niet slechts een boodschap over redding. Het brengt redding, omdat God zelf erin en erdoor werkt. Het is zijn kracht die levend maakt, die harten opent en die rechtvaardigt. En het evangelie is niet beperkt tot een bepaald doelgroep, maar geldt zowel voor de Jood als voor de heiden, voor de Griek, voor een ieder die geen Jood is. Het geldt voor alle mensen. Nou, waarom is dit evangelie noodzakelijk? Dat is de vraag die we dan stellen. En dan komen we bij het tweede stuk waar we nog bij gaan stilstaan. Maar wanneer je het leest, dan zie je hoeveel kracht het heeft en hoe het zichzelf als het ware al verklaart. Ik wil jullie vragen om in de schrift te gaan naar Romeinen 3. En dan wil ik met jullie lezen vanaf vers 9 tot en met 20. Romeinen 3 vanaf vers 9 tot en met vers 20. Paulus schrijft dan: wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. Wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen, hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. En de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Dus tussen Romeinen 1 vers 16 en Romeinen 3 vers 20 maakt Paulus allerlei subpunten, zodat hij kan komen tot het punt dat ieder mens doemwaardig staat voor God. En de subpunten zijn eigenlijk iedere keer manieren waarop de apostel Paulus als het ware anticipeert op mogelijke tegenwerpingen, terwijl hij stap voor stap tot zijn conclusie komt. Ieder mens, Jood en heiden, ieder mens staat schuldig voor God en kan zichzelf niet rechtvaardigen. De mens heeft redding nodig. Vanaf Romeinen 1 vers 18 begint hij met de zonde van de heidenen, van hen die geen Joden zijn. Sommigen zouden dan kunnen denken: ja, maar dat geldt niet voor ons. Wij hebben Gods wet. En daarom richt Paulus zich in hoofdstuk 2 op de Joden en op hen die menen moreel beter te zijn. Hij laat zien dat ook zij geen excuus hebben. En zo ontkracht Paulus elke mogelijke claim van zelfrechtvaardiging. Nou, vorige week hebben we stilgestaan bij Romeinen 2 vers 6 tot en met 11. En waarin Paulus duidelijk maakt dat God een ieder zal vergelden naar zijn werken. Dit is een essentieel punt in zijn argumentatie, omdat hij laat zien dat Gods oordeel onpartijdig en rechtvaardig is. Twee groepen worden in deze verse tegenover elkaar gezet. Zij die volharden in het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, dus het eeuwig leven. En zij die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid. Dit contrast is niet bedoeld om een soort model te schetsen waardoor mensen rechtvaardig kunnen worden, maar juist om te laten zien dat niemand van nature tot de eerste groep behoort. Niemand doet goed, hebben we net gelezen, niemand zoekt God, en dit plaatst ieder mens in een hopeloze situatie en positie buiten Christus. Alleen in Hem, alleen door geloof in Jezus Christus, is er gerechtigheid, vergeving en nieuw leven. Dat is wat Paulus continu duidelijk maakt. Maar Paulus is nog niet klaar. We zijn gestopt in vers 11. Maar hij schrijft, en waar hij schrijft, dat er geen aanzien des persoons is bij God. En dit raakt de kern van Gods rechtvaardig oordeel. God beoordeelt niet op uiterlijke kenmerken. Hij beoordeelt niet op afkomst. Hij beoordeelt niet op positie, maar beoordeelt zuiver op basis van waarheid en gerechtigheid. En dit moet vooral de Jood, die vertrouwt op zijn voorrechten en de moreel zelfrechtvaardig mens, wakker schudden. Niemand heeft een bevoorrechte positie wanneer het gaat om Gods oordeel. En nu komen we bij vers 12. En het is belangrijk om te begrijpen, in onze Bijbel zien we alinea-indelingen en tussenkoppen die de teksten structureren. Dit helpt vaak bij het overzicht, maar soms kan het ook verwarrend zijn. Want wanneer we bij Romeinen 2 vers 12 aankomen, zouden we door de indeling kunnen denken dat Paulus een heel nieuw onderwerp aansnijdt. Maar dat is niet wat gebeurt. Dus onze hersenen verwerken tekst op basis van structuur, maar kunnen ook sturen in hoe we een tekst begrijpen. En in veel Bijbels zijn dus die brieven en boeken voorzien van tussenkoppen wat nuttig kan zijn, maar ook het risico met zich meebrengt dat we denken dat er elke keer een nieuw onderwerp wordt aangesneden. Wat doet Paulus in Romeinen 2 vers 12? Het lijkt dus alsof Paulus het plots over de wet en de heidenen heeft. Maar in werkelijkheid bouwt hij verder op zijn punt dat er geen aanzien des persoons is bij God. Dus laten we vers 12 weer lezen. Hij schrijft, want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. En zoals ik net al zei, vers 11 begint met, want er is geen aanziens des persoons bij God. En dit roept dan een belangrijke vraag op. Hoe werkt dat oordeel van God dan precies? Als God werkelijk onpartijdig oordeelt en geen aanzien des persoons heeft, op basis waarvan zal hij dan oordelen? Hoe wordt rechtvaardigheid gewogen als niet iemands afkomst, iemands religieuze achtergrond of status de doorslag geeft? Want het is één ding om te zeggen dat God rechtvaardig oordeelt, maar wat is dan de maatstaf die hij hanteert? Als de Jood zich beroept op de wet en de heiden die niet heeft, de wet niet heeft, hoe kan Gods oordeel dan eerlijk zijn voor beide? Betekent dit dan dat kennis van Gods wet een voordeel of juist een grotere verantwoordelijkheid met zich meebrengt? En dit zijn dus impliciete vragen die voortkomen uit wat Paulus zojuist heeft gezegd. En omdat hij wil voorkomen dat zijn lezers zichzelf buiten het oordeel plaatsen, werkt hij dit punt nu verder uit. En voor ons is het ook belangrijk om dit te beseffen. Kijk, wij kunnen makkelijk denken, Paulus maakt hier gewoon een theologisch argument bedoeld voor de mensen in zijn tijd. Maar we moeten ervoor oppassen dat we onszelf niet buiten zijn argument plaatsen. Als het goed is, weten wij dat alleen geloof in de Heer Jezus Christus een mens kan rechtvaardigen. Dat is wat we continu prediken. Dus wij hebben niet dezelfde vragen als de Joden of de heidenen in de tijd van de apostel Paulus over de wet en oordeel. Maar we kunnen wel de neiging hebben om anders te denken over de mensen om ons heen. Onze geliefden, onze dierbaren, vrienden en kennissen, familieleden die Christus niet kennen. We plaatsen hen buiten het argument dat Paulus maakt en dat is echt levensgevaarlijk. Want hoe vaak troosten we onszelf met de gedachte over hen dat ze toch wel een goed hart hebben? Hoe vaak verzachten we de realiteit door te zeggen dat ze in ieder geval niet echt tegen God zijn? Of dat hun situatie toch net iets anders is? Of misschien denken we, kijk, ze zijn zo oprecht, ze zijn gewoon onwetend, ze hebben niet genoeg informatie, ze zijn wel op zoek, en God zal dat toch niet zomaar terzijde schuiven? Maar als we zo denken, dan doen we precies wat Paulus hier bestrijdt. We creëren een uitzondering, een groep die er niet is. We willen een categorie maken voor mensen die niet expliciet geloven in Christus, maar die we toch niet onder Gods oordeel willen plaatsen. En dit is gevaarlijk, want het is in strijd met wat de Schrift ons leert. En door dit te doen, laten we ons leiden door onze emoties in plaats van door Gods waarheid. We vervangen het heldere oordeel van de Schrift door ons eigen gevoel. En dus moeten we kijken, wat is het punt wat Paulus maakt? We lezen, want zij die zonder de wet gezondigd hebben, zullen ook zonder de wet verloren gaan. En zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen onder de wet geoordeeld worden. Het punt wat Paulus maakt is dit, is dat Gods oordeel over de mens plaatsvindt op basis van de maatstaf die de mens ontvangen heeft. En dan zie je dus twee groepen die Paulus aanspreekt. De Jood en de heiden. Zij die zonder de wet gezondigd hebben, dat is de heiden, en ieder die niet Jood is. En zij die onder de wet gezondigd hebben, de Jood. Dus Gods oordeel over de mens vindt plaats op basis van de maatstaf die iemand ontvangen heeft. Dit betekent dat hij niemand beoordeelt op grond van kennis die buiten zijn bereik lag, maar op basis van de mate van openbaring die hij had. Iemand die veel ontvangen heeft, draagt een grotere verantwoordelijkheid dan iemand die weinig wist. Maar beide worden beoordeeld en geoordeeld naar wat ze met hun kennis hebben gedaan. En broeders en zusters, let goed op. Dit betekent niet dat onwetendheid een excuus is. Iemand kan nog steeds schuldig zijn en is nog steeds schuldig, zelfs als hij minder kennis had, omdat hij handelde tegen het licht dat hij wel had. Het oordeel van God houdt als het ware rekening met verantwoordelijkheid, niet alleen met informatie. En vandaag richten we ons op hen die zonder de wet gezondigd hebben. Volgende week, zo de Heere wil en wij leven, gaan we kijken naar hen die onder de wet gezondigd hebben. En laten we goed definiëren, zodat we het goed begrijpen. Wat bedoelt Paulus met zondigen zonder de wet? Want we weten dat hij het over de heiden heeft, maar wat bedoelde hij daarmee? Nou, wanneer de apostel Paulus het heeft over zonder de wet, heeft hij het specifiek over de heidenen die niet onder de wet van Mozes vielen. Het zijn, en we weten dat, het zijn de Joden die Gods wet ontvingen via Mozes op de berg Sinaï. En we lezen hierover in Exodus 20, we lezen hierover in Deuteronomium 5. Dus met zonder de wet bedoelt Paulus zonder de geschreven wet van Mozes, zoals dat wordt genoemd. Maar Paulus maakt duidelijk, deze mensen zullen ook zonder de wet verloren gaan. En wat dit betekent is dat de veroordeling van de heiden die de wet niet heeft, niet gebaseerd zal zijn op de wet van Mozes, maar op basis van de openbaring die zij wel hebben ontvangen. En dit laat ons zien, en dit betekent dat ondanks het feit dat de heiden geen kennis van de wet van Mozes heeft, de heiden niet zonder morele richtlijn is. Zonder de wet zondigen maakt de heiden moreel nog steeds schuldig. Romeinen 3, vers 23 leert ons. Wat schrijft Paulus? Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Jood en heiden. De apostel Johannes schrijft ook in zijn brief. Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. Want de zonde is de wetteloosheid. Zonde is niet alleen het overtreden van de expliciete wet van Mozes. Maar het doen wat in strijd is met Gods morele orde. En dit geldt zowel voor hen die de geschreven wet hebben, als voor hen die dat niet hebben. En daarom schrijft Paulus ook, zij die gezondigd hebben zonder de wet. Hij noemt niemand onschuldig, maar zij die gezondigd hebben. Wat maakt hen dan schuldig? Dat is de vraag die dan wordt gesteld. Als zij niet de wil van God kennen, als zij niet weten hoe de Heere God wil dat zij zich verhouden ten opzichte van hem, wat maakt de heiden dan schuldig? Hoe kan die dan verloren gaan? Hoe kan God hen dan toch veroordelen? En we hebben dit behandeld in hoofdstuk 1 en ik wil het weer samenlezen, zodat het weer vers in ons geheugen is. Romeinen 1 vanaf vers 18. Ik heb alleen de verwijzing op het scherm. Romeinen 1 vanaf vers 18. Paulus schrijft: want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. En het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijzen is, tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten. Want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken om dingen te doen die niet passen. En we hebben hier uitvoerig bij stilgestaan. We hebben hier weken bij stilgestaan. Maar wat zien we? Versen 19 en 20 maken zo duidelijk. Wat van God gekend kan worden, is hun bekend. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid. Kijk, het maakt niet uit dat je jezelf misschien een atheïst noemt. Het maakt niet uit dat je belijdt te geloven. De schrift, het woord van God, leert dat ieder mens weet dat er een God is. Door de orde, het ontwerp en de grootheid van de schepping wordt zijn bestaan en zijn macht zichtbaar. Maar wat hebben we gelezen? De mens onderdrukt de waarheid in ongerechtigheid. En we moeten hierover uitweiden. En ik doe dit ter hernieuwing van ons denken. Wij beseffen vaak niet. En vooral, je ziet het heel veel in de evangelische beweging ook. Wij houden er zulke onbijbelse gedachten en uitspraken op na. We kijken niet wat de schrift zegt. We verzetten ons tegen de schrift. Ze hebben de waarheid van God vervangen door een leugen. We zien dat het er staat. Dus wat doen wij? De schrift leert, mensen onderdrukken de waarheid, niemand is te verontschuldigen. Wat zeggen wij? Wij zeggen over onze geliefden, ja, maar ze hebben niet genoeg informatie. Ja, ze hebben dingen meegemaakt met christenen en gemeenten. Ze willen wel geloven, maar ze kunnen het niet. Ze weten niet hoe ze moeten geloven. Ze weten niet wat ze moeten geloven. Ze hebben niet genoeg bewijs dat God bestaat. Maar er staat gewoon heel duidelijk in Romeinen 1, onmiskenbaar. We hebben het net samen gelezen. Mensen onderdrukken de waarheid in ongerechtigheid. Ik heb het niet verzonnen, jullie hebben het niet verzonnen. Wij geloven dat dit woord geïnspireerd, ingegeven is door de Heilige Geest. Wat van God gekend kan worden, is hem bekend. Het staat er. God heeft het hen geopenbaard. Want zij hebben we gelezen, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Zij hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen. Verder lazen we, het heeft hun niet goed gedacht God te erkennen. We lezen het. Dus wat maakt hen dan schuldig? Wat maakt de heiden schuldig? We hebben dit behandeld, de algemene openbaring van God. Dat maakt hun schuldig. Zijn bewuste onderdrukking van de waarheid die hij wel heeft. Hij heeft niet de wet van Mozes, maar hij heeft de openbaring van God in de schepping. Hij heeft genoeg kennis om God te zoeken, maar hij doet het niet. Zijn probleem is niet onwetendheid, maar opstand. En daarom schrijft Paulus, daarom zal hij zonder de wet verloren gaan. Niet omdat hij de wet overtreedt die hij niet kende, maar omdat hij tegen het licht dat hij wel heeft, gezondigd heeft. En nu heb je dit, ook in gemeenten. Nu zal er toch iemand zijn die zich hier tegen verzet. Die toch zegt en meent te kunnen beargumenteren dat de heiden niet echt schuldig is, omdat algemene openbaring onvoldoende zal zijn. Je hoort dit soort argumenten. Hoe kan God iemand verantwoordelijk houden die nooit expliciet over hem gehoord heeft? Ja, misschien is er een besef van iets hogers, maar is dat genoeg om een mens moreel aansprakelijk te maken? Hoor, deze vraag kennen we allemaal, toch? Iemand die op een afgelegen eiland geboren wordt, zonder enige toegang tot de schrift, kan toch niet eerlijk geoordeeld worden op basis van een vage kennis van de schepper? Die wordt ook vaak gesteld. Algemene openbaring kan hoogstens verwarring of vragen oproepen, maar niet de helderheid geven die nodig is om verantwoording af te leggen. Dus als deze mensen niet bewust een keuze tegen God maken, hoe kunnen ze dan schuldig zijn? Is dat niet onrechtvaardig? Dit is een argument dat veel mensen bewust of onbewust vasthouden. Ook belijdende christenen. Ja, dus ook belijdende christenen worstelen met de realiteit dat hun ongelovige dierbaren onder Gods oordeel staan. Want het betekent dat al die aardige, oprechte en moreel beschaafde mensen in de omgeving niet simpelweg onwetend zijn, maar schuldig. Het idee dat hun vriend, ouder of kind of wie dan ook niet een zoeker is, maar een vijand van God die bewust de waarheid onderdrukt, is voor veel belijdende christenen moeilijk te aanvaarden. Maar Paulus laat hier geen ruimte voor. De mens kan zich niet verontschuldigen op basis van alleen algemene openbaring. Waarom niet? Omdat Gods openbaring niet alleen in de schepping is, maar ook in de mens zelf. Let op vers 14 en 15. En we komen volgende week voor het tweede gedeelte ook terug naar vers 12 naar het tweede gedeelte van vers 12 en vers 13, maar we zijn vandaag bezig met de heiden. Laten we vers 14 eerst lezen. Paulus schrijft: want wanneer heidenen die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. En we gaan dit ontleden, want dit is diep. En je weet hè, dat Paulus schrijft onder leiding van de Heilige Geest, maar ik weet niet of jullie dit hebben. Wanneer je leest dan hoe hij beargumenteert, het is zo sterk. Je komt hier niet omheen. Paulus zegt, niet alleen is er een externe getuige, de schepping, maar ook een intern getuige, het geweten, die de mens voortdurend confronteert met Gods standaard. En zoals de mens de waarheid van God in de schepping onderdrukt, zo onderdrukt hij ook de waarheid in zijn eigen geweten. Dus als de mens wil wegkomen met het argument dat algemene openbaring van God in de schepping niet voldoende is om een mens schuldig te maken, dan maakt Paulus het af met versen 14 en 15. Dus zijn argument, wanneer, en we moeten weten wat Paulus bedoelt met, want wanneer heidenen die de wet niet hebben van nature doen wat de wet zegt. Wat betekent dat? Dus de heiden heeft de wet niet, maar hij doet van nature wat de wet zegt. Hoe kan dat? Nou, het begint met het volgende wat we moeten begrijpen. Zelfs zonder expliciete wetgeving is er een vorm van moreel handelen bij heidenen te zien. Zonder expliciete wetgeving. Maar we moeten Paulus goed begrijpen. Paulus zegt niet dat alle heidenen altijd de wet onderhouden of dat zij volmaakt handelen. Dat is niet het argument. We hebben het gelezen. Niemand is rechtvaardig, ook niet één. Dus dit vers kan niet betekenen dat sommige heidenen zichzelf kunnen redden door van nature goed te doen. Door van nature te doen wat de wet zegt. Van nature verwijst hier naar de manier waarop de mens geschapen is. Dit wijst niet op reddend geloof, maar op een innerlijk besef van wat goed en kwaad is en dat functioneert als een moreel kompas. En dit sluit aan bij het beeld van de mens als geschapen naar Gods beeld met een begrip van goed en kwaad, van wat recht en onrecht is. En we zien dit terug in hoe maatschappijen, ook maatschappijen zonder de schrift, een zekere morele orde kennen. Je komt geen cultuur tegen die fundamentele principes onderkent als of onderschrijft als dit. Moord is altijd verkeerd. Het is altijd verkeerd. Diefstal, altijd verkeerd. Mensen proberen het goed te praten, maar ieder mens weet dat iets nemen van iemand wat niet van jou is, dat het verkeerd is. Ouders verdienen respect en gehoorzaamheid. Iedere cultuur erkent dat. Een vals getuigenis afleggen, altijd verkeerd. We weten dat allemaal. Zelfs in goddeloze samenlevingen bestaan er rechtenstelsels en ethische normen die in veel opzichten overeenkomen met de wet van Mozes. Dit betekent niet dat ze deze principes naleven, maar dat ze een ingebouwd besef hebben dat zulke zaken goed en fout zijn. En Paulus zegt niet dat sommige heidenen dus rechtvaardig zijn doordat ze van nature dingen doen die overeenkomen met de wet. Hij gebruikt dit punt niet om aan te tonen dat ze zonder schuld zijn, maar juist om te bewijzen dat ze schuldig zijn. En sommige mensen wijzen, en ik heb dit vaak gezien in evangelisatie, ook meegemaakt teruggekregen van ongelovigen. Dat ze wijzen op het morele kompas van de mens om te beweren dat de mens van nature goed is en daarom geen redding nodig heeft. Dat ze daarom geen God nodig hebben. Dus wat zeggen ze? Zie je? Er bestaan goede mensen zonder dat ze God en zijn woord nodig hebben. Mensen weten van nature wat goed en kwaad is, dus ze hebben geen geloof in Christus nodig. Als iemand een goed en liefdevol leven leidt, waarom zou God hem dan oordelen? Dat zijn de vragen. En het probleem met deze argumenten is dat ze de zaak omdraaien. In het wereldbeeld waarin de mens centraal staat, zien mensen het moreel besef als een bewijs dat hij goed genoeg is voor God en dat het morele besef hen juist verontschuldigt. In een Bijbels wereldbeeld, in een God gecentreerd wereldbeeld, is de aanwezigheid van een moreel besef in de mens niet een bewijs van zijn rechtvaardigheid, maar een bewijs van zijn verantwoordelijkheid en dat hij dus schuldig is. Zoals ik al zei, veel ongelovigen gebruiken het bestaan van moraal als een argument tegen de noodzaak van geloof in God, maar dit argument isoleert kennis van goed en kwaad van de realiteit van zonde. Het feit dat mensen weten wat goed is, bewijst niet dat ze goed zijn. Het feit dat ze een moreel besef hebben, bewijst niet dat ze het volmaakt naleven. Wat de ongelovige niet doorheeft wat betreft het wereldbeeld waarin God centraal staat, is dat ze met hun beredeneringen bewijzen, juist laten zien dat er een objectieve standaard van rechtvaardigheid bestaat. En als er een objectieve standaard bestaat, dan betekent het dat zij daartegen zondigen. En als zij daartegen zondigen, dan betekent dit dat ze zonder verontschuldiging schuldig staan voor God. En dit maakt, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet zo sterk. Ondanks het feit dat heidenen de geschreven wet van Mozes niet hebben, handelen ze toch volgens morele principes die overeenkomen met de wet. Ze kunnen zich niet beroepen op het feit dat ze Gods wet niet kenden, want in hun eigen handelen laten ze zien dat ze een ingebouwd besef hebben van goed en kwaad. En dit is niet iets wat cultureel bepaald is, maar een weerspiegeling van Gods morele orde in de mens. En daarom is hun eigen levenswandel het bewijs dat zij onder een wet leven, ook al is het niet de wet van Mozes. En als die wet hen veroordeelt, dan is dat juist het bewijs van hun schuld. Let op vers 15. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van. En hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. Dus Paulus maakt nu duidelijk wat hij uiteen heeft gezet in vers 14. Laten heidenen juist zien dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Dan laten we als eerste kijken wat het niet betekent, want er bestaat heel veel misverstand over. Wanneer Paulus zegt dat het werk van de wet geschreven is in hun hart, bedoelt hij niet dat heidenen de wet van Mozes in hun hart dragen op dezelfde manier als de gelovigen onder het nieuwe verbond. Dit is geen verwijzing naar bijvoorbeeld de belofte in Jeremia 31 vers 33, waar we als volgt lezen. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Paulus heeft het hier dus niet over bekering of innerlijke vernieuwing door de Heilige Geest. Dat is niet wat hij duidelijk maakt. Dit is niet het vervulde hart van de gelovige die Gods wet lief heeft en hem gehoorzaam vanuit een nieuwe natuur. Ook betekent dit niet dat heidenen volledig en perfect leven naar de morele standaard die in hun hart is. Paulus heeft in Romeinen 1 al laten zien dat de mens de waarheid onderdrukt. En in Romeinen zal hij weer duidelijk maken dus dat niemand goed doet, niet één. Dus de aanwezigheid van de werken van de wet in hun hart betekent niet dat ze de wet naleven of waarderen. Het werk van de wet, niet de wet zelf, maar haar morele effect is ingeschreven in het hart van de mens. Dit betekent dat ieder mens, los van zijn afkomst, los van religieuze achtergrond, een ingebouwd besef heeft van wat goed en kwaad is. De mens weet dat er dingen zijn die moreel goed zijn. De mens weet dat er moreel dingen zijn die niet goed zijn. Niet op basis van ervaring of traditie, maar op iets wat verankerd is in hun wezen. En je ziet het in mensen. Ook in wat ze willen noemen in primitieve samenlevingen. De mens voelt een natuurlijke afkeer van onrecht. Ieder mens ervaart dat. En kent een innerlijke verplichting om goed te doen. Maar de mens weigert dit te doen. Hoe zien we dit? Een aantal argumenten. Er wordt gezegd, we hebben God niet nodig om te weten dat liegen verkeerd is. Maar als dezelfde mensen die dat zeggen in een lastige situatie komen, liegen ze alsnog om zichzelf te beschermen. Ze keuren het af als iemand tegen hen liegt, maar rechtvaardigen hun eigen leugens als noodzakelijk of als een leugen om eigen bestwil. Er wordt gezegd, we hebben God niet nodig om te weten dat iedereen elkaar met respect moet behandelen. Maar zodra het kan, roddelt men over collega's, over familieleden, over vrienden, over de buren en ga zo maar door. En men rechtvaardigt ook hoe en waarom ze neerbuigend zijn jegens anderen. Er wordt gezegd, we hebben God niet nodig om te weten dat je trouw moet zijn in relaties, in je huwelijk. Maar als je huwelijk of relatie moeilijk wordt, dan denken ze na over scheiden of vreemdgaan. Ze keuren overspel af, maar kijken naar porno of flirten met anderen. Ze verwachten dat hun partner loyaal is, maar rechtvaardigen hun eigen overspel met excuses als, ja, het ging niet goed. En zo kunnen we doorgaan met voorbeelden, tal van voorbeelden. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is op hun hart. Maar ze leven er niet naar. En Paulus gaat door. Want hij zegt dat hun geweten daarvan getuigt en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. Wat betekent dit? Het geweten confronteert de mens met de realiteit van goed en kwaad. En nogmaals, we moeten dit goed begrijpen. Dit is geen sociale constructie of een product van opvoeding, maar een door God gegeven eigenschap van de menselijke ziel die functioneert als een rechter binnenin de mens zelf. Wanneer Paulus zegt dat hun geweten daarvan getuigt, bedoelt hij dat het instemt met de waarheid dat er een morele standaard is. Het geweten is niet iets dat op zichzelf gevormd is of vormt, maar iets dat reageert op een objectieve realiteit. En dan hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. En nu zet Paulus dus uiteen hoe het geweten functioneert. Wat ik net al zei, de innerlijke rechter. De gedachten van een mens voeren als het ware een rechtszaak binnenin hemzelf. Wanneer iemand zondigt, klaagt zijn geweten hem aan. Hij weet dat hij fout zit. Hij kan dit proberen te onderdrukken, maar de realiteit blijft dat hij zich bewust is van zijn schuld. En tegelijkertijd kan een mens zichzelf ook verontschuldigen. En dit zien we in hoe mensen altijd rechtvaardigingen zoeken voor hun eigen daden. Ze vinden excuses, ze rationaliseren hun keuzes en minimaliseren hun eigen schuld. Dus hun geweten is niet een middel tot zaligmaking, maar juist wat tegen hen getuigt in het oordeel. Het is een aanklager. En let op hoe de schrift spreekt over het geweten van hen die zich verzetten tegen God. Titus 1, vers 15. Alle dingen zijn wel rein voor hen die rein zijn. Maar voor hen die bezoedeld en ongelovig zijn, is niets rein. Maar hun verstand en ook hun geweten zijn bezoedeld. En dit is waarom de mens ook handelt tegen zijn eigen geweten. Let op hoe hij schrijft, hoe hij erover schrijft aan Timotheus. En deze gaat ver, want dit gaat over hen die belijden te gelovig, maar uiteindelijk afvallig zijn. 1 Timotheus 4 vers 1 en 2. Want de geest zegt uitdrukkelijk dat er in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Door huichelarij van leugenaars die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Ze sluiten zichzelf volledig af voor wat goed en kwaad is. Ze onderdrukken het gewoon, hoe erg het hen ook veroordeelt. En Paulus laat hier dus zien dat ongeacht of een mens zijn geweten gehoorzaamt of juist probeert te onderdrukken, het altijd een rol speelt in zijn morele verantwoordelijkheid. Zijn gedachten onderling laten hem geen neutrale positie innemen. Hij is of bewust van zijn schuld, of bezig zichzelf te rechtvaardigen, maar in beide gevallen wordt hij geconfronteerd met de morele maatstaf die in hem gelegd is. En broeders en zusters, nu is de vraag, zien we dit met elkaar? Zien we nu hoe het oordeel van God over de heidenen rechtvaardig is? Het maakt niet uit dat je op een onbewoond eiland zit. Het maakt niet uit dat je nooit een Bijbel hebt geopend. Het maakt niet uit dat het evangelie niet eens tegen je gepredikt is. Algemene openbaring en het feit dat je je geweten onderdrukt is al genoeg om je te veroordelen. Dus nu is de vraag beantwoord, hoe werkt dat oordeel van God precies? Als God werkelijk onpartijdig oordeelt en geen aanzien des persoon heeft, we zien op basis waarvan hij zal oordelen. Voor de heidenen zien we, en God is rechtvaardig. Zijn oordeel is overeenkomstig, de waarheid hebben we gelezen. En dit is echt wat we moeten begrijpen. Als de werken van de wet van God in de mens is, en onthoud, de schrift leert dat dat zo is, dan betekent dat dat ieder mens een voortdurende confrontatie met Gods waarheid heeft en er bewust voor kiest om die waarheid te verwerpen. En broeders en zusters, ieder mens probeert zichzelf onder het oordeel van God te halen met argumenten. Ze plaatsen God Ze plaatsen zichzelf op de rechterstoel en ze plaatsen God als degene die schuldig is en die zich moet verantwoorden. En ook wij belijdende christenen doen dat. We kijken om ons heen en denken aan de mensen die ons zo dierbaar zijn. En in plaats van te staan op wat de schrift zegt, gaan we als dwazen redeneren. En we moeten ervoor waken dat ook niet wij mensen worden die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Niemand kan zeggen dat hij of zij geen verantwoordelijkheid draagt. Zelfs als een mens de wet van Mozes niet heeft, zelfs als een mens nooit een voet in een gemeente heeft geplaatst, heeft hij de werken van de wet in zijn hart die hem voortdurend aanklaagt. En op de dag van het oordeel zal deze innerlijke rechtszaak in de mens uiteindelijk een extern oordeel worden. Dit is ook wat vers 16 duidelijk maakt. Let op wat er staat, vers 16. Zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus overeenkomstig mijn evangelie. Wanneer Paulus zegt dat God de verborgen dingen van de mens zal oordelen, dan laat hij dus de diepere laag van Gods oordeel zien. Want het laat zien dat het oordeel van God niet beperkt is tot wat zichtbaar is voor mensen, maar dat het doordringt door de meest verborgen gedachten, motieven en intenties van het hart. Denk aan verborgen zon. Wij kijken naar mensen en zeggen van, weet je, die oprecht. Ze zijn oprecht. Het zijn goede mensen. En het kunnen ook oprecht lieve mensen zijn. Maar denk aan verborgen zonde, daden van zonde die nooit openbaar zijn geworden. Maar die iemand in het geheim heeft gedaan. Let op wat Psalm 90 vers 8 daarover leert. De psalmist zegt over God. U stelt onze ongerechtigheden voor uw ogen, onze verborgen zonden in het licht van uw aangezicht. Maar denk ook aan de motieven achter ogenschijnlijke goede daden. Al die verborgen dingen. Want we zeggen het vaker, mensen kunnen goede dingen doen, maar zich alsnog verzetten tegen God. Ze kunnen goede dingen doen en alsnog verkeerde bedoelingen hebben met die goede dingen. En hierin word je al schuldig. Als je die dingen doet om jezelf te verheerlijken en niet God. Want daarvoor ben je gemaakt. Tot eer en heerlijkheid van God. Daarvoor is ieder mens geschapen. En het moment dus dat je leeft voor jezelf, dat alleen veroordeelt je. Dus hij zal de voornemens van het hart openbaar maken. En let op wat hij doet. Hij zal dit doen. Dit alles oordelen. Alle dingen van de mensen oordelen door Jezus Christus. En dit is iets wat we te weinig benadrukken. Kijk, de wereld heeft een beeld van Christus geschapen dat zacht is, dat verdraagzaam is, dat de zonde toedekt en niemand veroordeelt. Ze beroepen zich op zijn woorden, ga heen en zondig niet meer. Ze herinneren zich hoe hij de overspelige vrouw niet stenigde. Hoe hij zei dat wie zonder zonde is, werpt de eerste steen. Hoe hij at met zondaars. En hoe hij met ze dronk, hoe hij zachtmoedig was en hoe hij geduldig was. En hij was al die dingen. Maar ze maken van hem een Christus van hun eigen verbeelding. Een Christus zonder heiligheid. Een Christus zonder majesteit. Een Christus zonder oordeel. Maar de schrift spreekt anders. De Christus die kwam om te redden is dezelfde Christus die zal komen om te oordelen. De mens zal niet staan voor een onbekende rechter. De mens zal niet staan voor een afstandelijke God die geen begrip heeft van het menselijk bestaan. Nee, het is de mens geworden Zoon van God, de Heere Jezus Christus, die het oordeel zal voltrekken. Dezelfde die in nederigheid wandelde op deze aarde, dezelfde die hing aan het kruis, is de koning der koningen voor wiens rechterstoel ieder mens zal verschijnen. De wereld ziet Christus als een vriend van zondaars, en dat is hij. Maar ze vergeten dat hij geen vriend van de zonde is. Hij vergaf, maar hij riep op tot bekering. Hij was barmhartig, maar tolereerde geen rebellie. En nu? Nu men zich beroept op zijn liefde om hun zonde te rechtvaardigen, nu men zijn genade misbruikt als een excuus om in opstand te blijven, leven, moet men weten, het is deze Christus die hen zal oordelen. Dezelfde mond die zei, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, zal zeggen, ga weg van mij vervloekten in het eeuwige vuur. Dezelfde stem die sprak, ik ben de goede herder, zal zeggen, breng hen hier en sla ze voor mijn ogen dood, zoals staat in Lucas 19. Dezelfde handen die doorboord waren aan het kruis, zullen het vonnis vellen over ieder mens. Hij is niet alleen rechter of een redder, hij is ook rechter. En niemand zal zich kunnen verschuilen. Geen verontschuldiging zal stand houden. De atheïst die de waarheid onderdrukte, de losbandige die dacht dat Christus te liefdevol was om hem te veroordelen, ze zullen allen verschijnen voor hem. Want het is Christus die de doden en de levenden zal oordelen. Hij zal ieder mens geven naar zijn werken. Er is geen aanzien des persoon bij hem. Wie buiten hem staat, wie niet gekend is door hem, wie zich niet heeft gebogen onder zijn heerschappij, die zal het eeuwige oordeel ondergaan. Deze Christus zal komen. Niet op een ezel, maar op een wit paard. Niet om gekruisigd te worden, maar om te regeren met ijzeren scepter. Niet om zich te laten bespotten, maar om zijn vijanden te verpletteren. Laat daarom niemand zich vergissen. De Christus die genade biedt, is de Christus die oordeelt. En wie hem nu verwerpt, zal hem straks ontmoeten als rechter. Maar wie hem nu vreest, wie nu buigt onder zijn koningschap, wie hem aanroept in geloof, voor hem zal, de oordeelsdag geen dag van verschrikking zijn, maar een dag van heerlijkheid. Nu dan, christen, hoor. Laat deze woorden niet aan je voorbij gaan als een theoretische waarheid. Dit is geen doctrine om in een boek te laten rusten. Dit is de realiteit waarin jij en ik leven. Christus zal komen en hij zal oordelen. Hij, de koning der koningen, de rechter van de levenden en de doden, zal het definitieve woord spreken over iedere ziel. Maar vrees niet. Laat dit je brengen tot aanbidding. Want de vrees die de wereld treft en zal treffen, is niet de vrees die de christen treft. Want de christen is geborgen in Christus. Voor jou is het oordeel niet een dreiging, maar een herinnering aan de genade waarin je staat. Het bloed van het lam heeft je schoongewassen. Zijn rechtvaardigheid heeft jou bekleed. Zijn naam is voor jou tot eeuwig behoud. En leef daarom niet in angst, maar in dankbaarheid met een hart dat brandt van verwondering. Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, Heere? Weet dit, jouw verlossing is niet het gevolg van jouw wil. Het is niet het gevolg van jouw werken. Het is niet het gevolg van jouw wijsheid. Jij was evenzeer een vijand, een opstandeling, een rebel, een verdorven mens, blind en verloren in de duisternis. Maar God, rijk in barmhartigheid, heeft jou lief gehad met een eeuwige liefde. Hij heeft je geroepen, levend gemaakt in Christus en je getrokken uit de macht der duisternis. Je hebt niets bijgedragen dan de zonde waarvoor Christus moest sterven. Daarom mag er in geen enkele christen trots zijn. geen eigen gerechtigheid, geen hoogmoedige blik naar hen die verloren zijn. De christen dient te leven in nederigheid, weten dat het behoud van de christen niet in de christen zelf ligt, maar in Christus. En laat deze waarheid jou en mij drijven tot ontferming over of om de verlorenen. Mensen, en we zien het om ons heen, mensen leven alsof er geen dag des oordeel is. Alsof hun daden zonder gevolgen zijn. Alsof hun leugens, hun afgoderij, hun trots, hun wellust, hun zelfrechtvaardiging nooit zullen worden aangesproken. Maar de dag komt, hebben we gezien. De verborgen dingen zullen geopenbaard worden. Elke zonde zal op de weegschaal gelegd worden. Jij en ik weten dit. En als je dit weet, zwijg dan niet. Kijk niet naar de verloren ziel. Kijk niet zwijgend naar de mensen om je heen die je jouw dierbare noemt, die je jouw geliefde noemt. Laat niet de angst voor afwijzing, de vrees voor mensen je drijven tot het achterhouden van de waarheid. Dit is de vraag die we ons allemaal moeten stellen. Iedere christen, wat weegt zwaarder? Hun oordeel of jouw ongemak? Wat weegt zwaarder? Het oordeel van de andere mens, van de andere mensen of jouw eigen ongemak? Christus zal oordelen. En vooropgesteld, jij en ik kunnen niet redden. Jij en ik kunnen hen niet bekeren. Maar we kunnen spreken, want we zijn getuigen. Je kunt de waarheid brengen, want geloof komt door het horen en horen door het woord van Christus. Christen, laat deze realiteit je vurig maken. Laat het je vurig maken. Niet om te vrezen, maar om te leven tot zijn eer. Niet om in stilte af te wachten, maar om de waarheid te verkondigen. En dit is waarom ik kerkgeschiedenis zo prachtig vind. Kerkgeschiedenis is zo prachtig omdat de geschiedenis vol is met discipelen die niet hebben gezwegen. Die hun leven hebben gegeven voor de waarheid waarin jij en ik staan. En wij leven in een tijd waarin ons ongemak hier staat en we zeggen wel ons te bekommeren over hen die verloren gaan. Maar dat staat nog steeds boven dat. Laat niet de goedkeuring van mensen jouw loon hier op aarde zijn. Maar roep zoals Paulus oproept. Laat je nu verzoenen met God. Vandaag is de dag van het heil. Amen. Laten we bidden. Vader, Heere God, Heere, schenk ons toch vrijmoedigheid. Schenk ons alstublieft vrijmoedigheid, Heer, om uw deugden te verkondigen. Heere God, u bent ons zo genadig geweest. En wij danken u, Heer, voor hetgeen waaruit u ons getrokken hebt. Vader, laat ons nu niet met een schuldgevoel gaan lopen. Maar als wij ons eigen gemak hebben gesteld boven de waarheid, laat het dan zo zijn dat we onze zonden belijden, ons bekeren en wandelen overeenkomstig uw wegen. Laat het niet zo zijn dat we onszelf gaan kastijden, maar laat het zo zijn dat we in gehoorzaamheid gaan wandelen. En Vader, ik bid voor onze geliefden, voor onze dierbaren. We bidden voor hen, Heer, die het evangelie hebben gehoord. We bidden, Heer, dat u hun harten opent. We bidden dat u de deuren zult blijven openen, dat we het zullen blijven verkondigen. Maar vader, we bidden ook als we dat nodig hebben voor harten die zullen rusten in het feit dat als onze dierbaren zullen sterven in onze zonde, Heer, dat uw oordeel rechtvaardig zal zijn. Laat ons geen mensen worden die de waarheid onderdrukken in ongerechtigheid. Laat ons geen mensen worden die zich verzetten tegen de waarheid omdat het dichtbij komt. Laat ons roemen in de waarheid altijd, Heer. Ook wanneer de waarheid op dat moment hard is. Want u bent goed, u doet goed. En ik bid voor een ieder, Heer, die hier is en die u niet navolgt. Vader, mogen u hen geloof schenken. En mogen ze Christus aanroepen uit hun rein hart. Uw naam zij het geprezen, Lord, in alle eeuwigheid. In Jezus' naam. Amen.